We willen vanmiddag verder gaan met het onderwijs zoals dat tot ons komt vanuit Johannes 3, de geschiedenis van de Heer Jezus in gesprek met Nicodemus. En we lezen met het oog erop Johannes 3, vanaf vers 16 tot en met vers 21.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Geliefde gemeente, lange tijd is gedacht dat de aarde niet rond is, maar plat. Dat de aarde niet bol is, maar vlak. Niet alleen is dat lang gedacht, ook is lang gedacht dat alles om de aarde draaide. De zon, de maan, de planeten, ze zouden allemaal draaien rond de aarde. Totdat de 15e en de 16e eeuw aanbraken en een wiskundige, een astronoom, naar voren trad, Copernicus is zijn naam, die aantoonbaar maakte dat niet alles om de aarde draait, maar dat in ons zonnestelsel alles om de zon draait. Waarom vertel ik dit? We staan toch met beide benen op de grond? Waarom moet het gaan over het heelal? Wel, gemeente, u begrijpt dat dit een grote schok teweeg bracht in de wereld. Dat niet de aarde om de zon draait, maar dat niet de aarde in het middelpunt staat en de zon om de aarde draait, maar dat de aarde rondwentelt om de zon. Dat bracht een grote schok teweeg, niet alleen op de aarde, maar ik geloof ook dat er een grote schok teweeg werd gebracht in het leven van Nicodemus. Want Nicodemus heeft ook lang gedacht dat alles om hem draaide. Dat alles ging om de mens. Werken, werken, werken. Goed doen en nog meer goed doen. Opklimmen, al maar hoger op de geestelijke ladder van eigen verdiensten. Dat alles draaide om de mens. Dat ook alles draaide om hem. Maar gedurende het onderwijs dat de Heer Jezus hem heeft gegeven, heeft hij meer en meer ingezien dat het nu niet draait om de mens, maar dat het draait om de zon. De zon der gerechtigheid. De zon die inderdaad in Gods woord de zon der gerechtigheid wordt genoemd. De Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Wel, het is met de hulp van de Heere dat we vanmiddag voor de laatste maal voorlopig stil willen staan bij het leven van Nicodemus. En dat hopen we te doen aan de hand van de tekstverzen die we nu met elkaar hebben gelezen. Johannes 3, vanaf vers 16 tot en met vers 21. Johannes 3, vanaf het 16e tot en met het 21ste vers, dat is het uitgangspunt voor de verkondiging. En dan schrijf ik vanmiddag deze woorden als thema boven de prediking: Gods grootste geschenk. Gods grootste geschenk. En we verdelen de stof vanmiddag in twee gedachten die we ook opnieuw aangereikt krijgen uit ons tekstgedeelte en door ons tekstgedeelte. Allereerst Gods enig geboren zoon. Dat is vers 16 tot en met vers 18. Gods enig geboren zoon. En in onze tweede gedachte letten we op het licht der wereld. Dat is vers 19 tot en met vers 21. De versen dus die dan resteren. Het licht der wereld. Gods grootste geschenk. Eerste gedachte, Gods enige geboren zoon. onze tweede gedachte, het licht der wereld. Ja, we bevinden ons nog steeds in of in de nabije omgeving van Jeruzalem. Het is nog steeds donker. Het is nog steeds duister. En in de duister van de nacht zien we nog steeds twee gestalten voor ons die met elkaar in gesprek zijn. Het is Nicodemus, leider in Israël, een farizeer, belangrijke man, veel aanzien, veel kennis en hij is in gesprek met die andere leraar, de leraar der gerechtigheid, de grote leraar, Jezus Christus. En de Heer Jezus heeft Nicodemus onderwezen over de noodzaak van de wedergeboorte. Dat de wedergeboorte noodzakelijk is, daadwerkelijk nodig is. U hebt misschien wel eens gehoord van Wilfert Floor, de oefenaar uit Driebergen, die heeft een hele mooie uitspraak gedaan op grond van dit gedeelte. Hij zegt, de wedergeboorte is zo noodzakelijk, dat zelfs iemand die zo vroom is als de rijke jongeling, er niet zonder kan. En is ook zo nodig dat iemand, hoewel hij zoveel zonden heeft gedaan, toch zalig kan worden. De noodzaak van de wedergeboorte. De Heer Jezus heeft daar een beeld voor gebruikt. Verschillende beelden uit het leven. En een van die beelden hebben we wat uitvoeriger behandeld. Dat was het beeld van de geboorte van een kind. Daarmee wilde de Heer Jezus verschillende lijnen trekken tussen de geestelijke geboorte en het leven van een pasgeboren kind. Maar de Heer Jezus heeft vooral duidelijk willen maken dat net zo min wij iets kunnen toevoegen en toedoen aan onze eigen geboorte, ook niemand iets kan toedoen aan zijn of haar geestelijke geboorte. Daarin is de mens helemaal passief, helemaal lijdelijk. Daar kan een mens niets aan doen. Daar komt van de mens niets bij. Kunnen we dan de kanselbijbel sluiten vanmiddag? Kunnen we de bijbels op onze schoot dicht doen? Kan de koster dan de deur van de Bethelkerk ook wel sluiten? En kunnen we beter wat anders gaan doen met elkaar? Nee, want het onderwijs van de Heer Jezus ging verder. Hij heeft gesproken over de wedergeboorte, zeker, uitvoerig. Maar Christus heeft Nicodemus ook meegenomen naar het Oude Testament, nummer 21. Een gedeelte dat ongetwijfeld bekend was voor deze fariseer. En toen heeft de Heer Jezus gewezen op de verhoging van de koperen slang. Net zoals de slang verhoogd werd in de woestijn voor de Israëlieten. Zo, zei Christus, moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Er klonk een appel, een oproep om te zien op de verhoogde middelaar, op de Messias, op Christus. En wanneer die oproep heeft geklonken, gemeente, zijn we bij ons tekstvers, vers 16. En dat wordt ingeleid in onze vertaling met het woordje want. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Deze woorden zijn overbekend. Misschien wel het meest bekende tekstgedeelte uit de hele Bijbel. Luther heeft het genoemd een miniatuurevangelie. We zouden het ook een evangelie binnen het evangelie kunnen noemen. Het is een tekst die we misschien wel tegenkomen langs de snelwegen van ons land. Een tekst die vaak afgedrukt wordt in evangelisatiefolders, maar gemeente ook wel een tekst die we ook makkelijk kunnen misverstaan. Wanneer we zo op de klank af proberen die tekst wat te duiden en uit te leggen. En daarom is het goed om vooral ook deze tekst vanmiddag goed te belichten. En om daar vanmiddag ook de tijd voor proberen te nemen. Om te horen wat de Geest tot de Bethel-gemeente te zeggen heeft. Ook vanuit dit overbekende gedeelte. Ja, onze tekst begint met het woordje want. Want, dat is een redengevend woord. En daarvoor moeten we eventjes terug om de betekenis dan goed te kunnen vatten. Dan neem ik u nog even mee na vers 14, waar het inderdaad gaat over de verhoogde slang. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Met wat voor doel? Opdat een iegelijk die in hem gelooft, zegt vers 15, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We hebben de vorige keer gezien dat Christus verhoogd moet worden en dat dat betekent dat de zoon des mensen gekruisigd moet worden. Aan het kruis moet sterven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zou hebben. En dat zal ongetwijfeld vragen hebben opgeroepen bij Nicodemus. Allereerst wellicht dat God een zoon heeft. Dat kan vragen hebben opgeroepen. Maar misschien nog wel veel grotere vragen, dat de zoon van God gekruisigd moest worden en aan het vloekhout moest sterven. En waarom zou de Heere God dat doen? Waarom zou de Heere Jezus dat doen? En wat betekent geloven? Wat houdt dat in? En gaat het op die manier van geloven? Het zal allemaal vragen hebben opgeroepen bij Nicodemus, tot wie deze woorden allereerst zijn gekomen. En die vragen worden als het ware beantwoord wanneer Christus in vers 16 doorgaat. Nicodemus heeft zich misschien afgevraagd, waarom heeft God zijn zoon gegeven? Waarom moest Gods zoon sterven en gekruisigd worden? En dan klinkt het antwoord van Christus lippen. Waarom, Nicodemus? Waarom moest ik gekruisigd worden? Of waarom moet ik gekruisigd worden? Waarom heeft de Vader mij gestuurd om gekruisigd te worden? En dan komt het antwoord in vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Nicodemus, liefde is de oorzaak. Gods liefde is de reden. Gods liefde is de bron. Nee, Nicodemus, bij u is er geen enkel aanknopingspunt. In u is er geen enkele grond, hoeveel jij ook meent te weten, hoeveel je misschien ook hebt gedaan, hoe hoog je misschien ook bent opgeklommen op die godsdienstige ladder, hoeveel sporten je ook hebt betreden op die vrome ladder. Maar er komt van jouw kant niets bij. Het is namelijk Gods liefde die God heeft bewogen. Het is Gods liefde. En Gods liefde alleen waarom Christus straks gekruisigd zal worden en zal sterven. Gemeente, Gods liefde is nu de oorzaak van de genade in uw leven, als de Heere in uw leven gewerkt heeft. Als er liefde van de Heer in uw hart is uitgestort, dan is die liefde ook de enige oorzaak waarom God u genadig zou kunnen zijn. En die liefde, dat is nu een eeuwige liefde. Wanneer de Heere in uw leven begonnen is en u daadwerkelijk liefde mag ervaren van hem en tot hem, dan is die liefde onmetelijk. Daar kan de zonde in uw leven ten diepste niet tegenop. Daar kan de dood niet tegenop. Daar kunnen het graf en rouw ook niet tegenop. De bruid in het hooglied heeft gezegd, vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En wat heeft de Heere gezegd bij monden van Jeremia? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, die liefde die begon al in de eeuwigheid, die liefde voor Gods kerk, wordt uitgewerkt in de tijd. En dat is inderdaad een eindeloze, onmetelijke liefde, dat ligt vast in hem. Zeker, zonden kunnen drukken, schuld kan weer terugkomen, maar die liefde is onmetelijk, omdat ze bij hem vandaan komt. Wij hebben hem lief, zegt Gods levend gemaakte kerk Johannes na op een andere plaats. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die liefde is niet alleen onmetelijk, die liefde is ook groot. Dat zien we niet wanneer we blikken op onze vertaling, want vers 16 wordt in onze vertaling ingeleid met het woordje want. Maar in het Grieks, in de grondtaal, is het eerste woordje van de tekst het woordje alzo. Alzo lief. Zo lief. Woordje alzo wil eigenlijk aangeven, in deze mate is die liefde. In welke mate is dan die liefde? Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daarin blijkt dus die liefde. En bij dat woordje zo, ouderen en jongeren, heb ik me geprobeerd voor te stellen hoe we ons dat moeten voorstellen. En dat is natuurlijk altijd te kort wanneer het gaat om een voorbeeld. Maar misschien is er wel een ouder in ons midden die wel eens aan een zoon of dochter heeft gevraagd. Is er nog liefde voor ons? Heb je mij lief? Hou je van me? En dat zo'n kind dat bevestigend mocht antwoorden. En dat u misschien wel heeft gevraagd, hoe groot is die liefde? Hoeveel hou je van me? En dat zo'n kindje misschien in alle eenvoud de armpjes wijd uitstrekt. En als het ware wilde zeggen, zo lief, zo lief. Nu hou dat eenvoudige, zwakke beeld maar voor ogen. Zo lief. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gemeente, enige geboren zoon. We hebben er vanmorgen iets van gehoord. De Heere God had maar één zoon. En wanneer u één kind van de Heere gekregen heeft, dan zal ook al uw oude liefde toch als het ware samenkomen in dat kind. Dan heb je dat kind enorm lief. Het is als het ware, om het zo te zeggen, het voorwerp van al uw liefde. Nu zo was Christus ook het voorwerp van de liefde van God. Van de liefde van de Vader. Het was het liefste wat hij had. En de Zoon was in de schoot van de Vader, zegt Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. In de schoot van de Vader, wij zouden zeggen de meest tere, de meest intieme plaats van de Vader. En nu heeft de Heere God het liefste wat hij had, daar waar als ware al zijn liefde in samenkwam, dat heeft hij nu gegeven, zegt vers 16. Gegeven. Voor wie? Voor vijanden. Voor mensen die helemaal niet op Christus zaten en zitten te wachten. Helemaal niet. Voor mensen die als het ware met gebalde vuisten naar de hemel staan. We hopen er zo nog wel iets meer van te horen. Aan hen heeft de Vader nu de Zoon gegeven. Gegeven. U weet dat we als gezin naar Normandië zijn geweest. En toen hebben we ook de invasiestranden bezocht. En wanneer je dan zo wat leest en dat wat op je laat inwerken wat daar heeft plaatsgevonden, ja, dan komt dat tot je wat dat ongeveer geweest moet zijn. We kunnen dat nooit ten diepste peilen, dat beseffen we wel met elkaar. Maar er zijn ouders geweest, vanuit verschillende landen, die hun jongens hebben zien gaan. Misschien wel met tranen in de ogen. En die met leden ogen moesten aanzien hoe hun jongens, die militair waren, het kanaal zijn overgestoken richting de vijand. Ja, richting de vijand. Daar konden die ouders niets aan doen. Ze zouden het misschien graag hebben willen tegenhouden, maar ze hebben die jongens laten gaan. Die jongens hadden voor defensie gekozen en ze hebben ze laten gaan. Maar nu heeft de Heere God zijn zoon niet alleen, ik zeg het met eerbied, laten gaan. Dat zou al groot zijn. Maar nu heeft de Vader zijn zoon vrijwillig gegeven. Overgegeven. Wanneer? Ja, allereerst in de stilte van de eeuwigheid. Toen de Vader tegen zijn Zoon heeft gezegd: mijn Zoon, gaat u maar naar die aarde. Gaat u maar naar die wereld. Gaat u maar. Ik zal u zenden. Gegeven in de eeuwigheid. Maar gemeente, dat is nog meer gebleken in de tijd. We hopen dat nog te overdenken als de Heer het geeft. Maar wanneer de Heer Jezus in Johannes 4 in gesprek is met de Samaritaanse vrouw, dan zegt hij: indien gij de gave Gods kendet. Gave Gods, dat is hij zelf. De Heer Jezus is neergelegd in een kribbe, van God gezonden. Maar meer nog, nog dieper. De Heere God heeft zijn Zoon ook overgegeven in de dood. Gegeven om gekruisigd te worden. Nog een keer, gemeente, zijn bekende woorden. De Vader heeft zijn Zoon gegeven. Moedwillig, vrijwillig, uit liefde. Agape, onvoorwaardelijke liefde. Voor wie? Vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat is dat, de wereld? Wat moeten we daaronder verstaan? Gemeente, hier zijn meters boeken over geschreven. Hier zijn heel veel commentaren opgeschreven. Maar in navolging van Calvijn en andere betrouwbare verklaarders geloof ik dat hier wordt bedoeld de mensenwereld. Dus niet bijvoorbeeld de engelenwereld, maar de mensenwereld. Naar de mensenwereld is de liefde van God uitgegaan. Hoe? Ja, allereerst in zijn algemene genade. Wat bedoelen we daarmee? Wel, dat de zon in de achterliggende week weer heerlijk heeft geschenen over bozen en over goeden. Dat het mag regenen in de wereld over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat er kinderen geboren mogen worden. Dat er voldoende eten en drinken is. Dat we ons kunnen kleden. We hopen er woensdag weer voor te bidden. Dat is Gods algemene genade. Omdat Gods goedheid uitgaat naar de wereld, naar de mensenwereld. Daar zit zijn liefde achter. Gods algemene genade. Maar meer nog, gemeente. Gaat Gods liefde ook uit naar de wereld. Omdat de Heere het behoud van de wereld op het oog heeft. En dan zegt Calvijn zo treffend: ondanks dat er in de wereld niets is wat Gods gunst kan oproepen, gaat zijn genade toch naar de wereld uit. Ondanks dat er niets in de wereld is dat Gods gunst kan oproepen, gaat zijn genade toch naar de wereld uit. God wil niet, zegt Petrus, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Komt dan ook iedereen tot bekering? Nee. Daar hopen we zo ook wel meer over te horen. Verdrietig genoeg niet. Maar Gods liefde, Gods genade, gaat wel uit naar alle mensen. Het welmenend aanbod van zijn genade komt tot alle mensen, tot de mensenwereld. Met wat voor doel? Opdat een iegelijk, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, een iegelijk, een ieder. Dat moet voor Nicodemus een schok zijn geweest. Want Nicodemus als fariseer keek neer op het volk, dat was de schare die de wet niet kent, hebben we eerder gehoord. Maar een rechtgeaarde fariseer keek niet alleen neer op het volk, hij keek nog meer neer op de omliggende volken, de heidenen. Want die dienden de Heere niet, die lieten zich niet besnijden, die onderhielden de wetten niet. Dat was de grote heidenwereld. En wanneer de Messias zou komen, dan zou hij zeker afrekenen met die grote heidenwereld. Zo dacht een fariseer. Wat een schok. Nu krijgt Nicodemus te horen dat een ieder die in Christus gelooft in de enige geboren Zoon van God, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Wat betekent dat, dat een mens niet zal verderven? Wat betekent verderven? Er is wel eens gedacht in de wereld van de theologie, gemeente, dat er hiermee wordt bedoeld, dat dit ermee wordt bedoeld, dat iemand die niet in God gelooft, dat een goddeloze, uiteindelijk zal worden tot niets. Belijdeniscategezanten, we hebben het er nog over gehad, afgelopen week. Dat als het ware de goddelozen, dat er niets van over zal blijven. Dat ze over zullen gaan in het niets. Dat het stopt wanneer Christus zal terugkomen op de wolken. Maar dan doen we geen recht aan Gods woord, gemeente. Dan doen we geen recht aan de Bijbel. Wanneer doen we wel recht aan de Bijbel? Ja, dan moet ik mijn toon matigen vanmiddag. Als het hier gaat om verderven, dan gaat het hier om de eeuwige rampzaligheid. Waarbij de goddelozen heel bewust zullen zijn van datgene wat hen is overkomen. Dat ze inderdaad zullen verderven. Dat ze als het ware zullen sterven zonder daadwerkelijk te sterven. Een plaats van onuitblusbaar vuur, dat is hun eindbestemming. Waar de worm niet sterft, waar het vuur niet wordt gedoofd, waar hun geweten hun voor eeuwig zal aanklagen. Had ik maar, had ik maar, had ik maar. Een gemeente dat voor eeuwig. We hebben het nog gezegd, kategezanten. Als zou je voor 1000 jaar in de hel zijn, dan zou er nog hoop zijn. Nog enige verlichting, want na 1000 jaar komt er dan een einde. Het geldt niet voor de hel. Het geldt niet voor het vuur. Voor de eindbestemming van de goddeloze. De hel, het onuitblusbaar vuur, is voor eeuwig. Eindeloos. Gemeente, en verder kan ik daar ook geen woorden aan geven. Hoe ontzaglijk dat zal zijn voor degenen die daar terechtkomen. En God verhoede het dat er één van ons terecht zou komen daar. Zeg ik dat nu om u bang te maken vanmiddag, om jou bang te maken in dit middaguur? Nee, dan zou ik de tekst geen recht doen. Want wat zegt vers 16, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Daar heeft de Heere God u nu juist niet voor over. Daar heeft God jou niet voor over. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heeft hij lust dat de goddeloze zich bekeren en zou leven. Ja, want dat zegt vers 16 ook. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, bekende woorden, maar laten we ook die woorden even spellen, gemeente. Leven. Leven. En dat tegenover de eeuwige dood, leven. Gods kerk wacht een leven met de Heere. Een leven waarin ze God voor eeuwig groot mogen maken. Voor eeuwig mogen bedoelen. Hem voor eeuwig de eer mogen toebrengen. Zonder daar zelf als het ware tussen te zitten. Mag ik vragen vanmiddag, u die de Heer heeft lief gekregen. Mag dat verlangen ook leven? Mag dat verlangen er zijn? Mag u daarnaar uitzien? Naar dat leven. Wat pas echt leven is. En dan wordt er van dat leven gezegd dat het eeuwig is. Kijk, dat leven dat zegt iets van de inhoud. En dat eeuwige dat zegt nu iets, ja, ik zou zeggen van de tijd, maar het is tijdloos. Eindeloos. Echt eindeloos. Kijk jongens en meisjes, wanneer jullie misschien de grote vakantie hebben, de zomervakantie, dan voelt dat misschien alsof er geen einde aan komt. Zo ervoer ik dat vroeger. Eindeloos. Maar ook aan een lange zomervakantie komt een einde. Maar de eeuwigheid is daadwerkelijk eindeloos. En dan wacht er voor Gods kerk een eeuwig, eindeloos, ongestoord leven met de Heere. Dan gaan we naar vers 17. Daar wil ik iets korter over zijn. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Gemeente, God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat zou de wereld wel verdiend hebben. De Heere God heeft ons goed geschapen. Op een goede wereld geschapen. Op de zesde dag. Er was grote overvloed om ons heen. We mochten eten van alle boom. En van één boom mochten we niet eten. En uitgerekend van die ene boom hebben we gegeten in Adam. Zou God dan niet naar recht ons allemaal kunnen verderven? Ons allemaal verloren kunnen laten gaan? Dat hebben we ons toch waardig gemaakt, gemeente, of niet? God zou toch geen onrecht doen als hij de hele wereld zou verderven en in het oordeel zou overgeven. Maar nu heeft de Heere zijn Zoon niet gezonden in de wereld, allereerst als rechter, om inderdaad dat oordeel uit te spreken. Maar nu heeft de Heere God zijn Zoon allereerst gezonden als redder. Opdat een ieder die in hem gelooft, behouden zou worden. Ja, zo zegt vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die gelooft, niet gelooft, is al reden veroordeeld. Het gaat hier over geloven, gemeente. Geloven, dat is als het ware u helemaal overgeven aan Christus. U helemaal toevertrouwen aan hem. Rusten in hem. En als ik andere woorden mag gebruiken, het kussen van Christus. Het vluchten naar Christus. Het knielen voor de Heer Jezus. Het aangrijpen van Christus. Hem omarmen. Allemaal woorden die als het ware uitdrukking geven aan geloof. Dat is nu nodig, gemeente. Dat is nu nodig. En dat alleen is nodig. Geloof. En dat betekent vanmiddag dat het evangelie zo wijd is, zo ruim, dat de grootste zondaar vanmiddag zalig kan worden. Maar het betekent tegelijk dat het evangelie zo smal is, dat de vroomste farizeeër vanmiddag verloren zal gaan. De rijkwijde van het evangelie is zo ruim, dat de grootste zondaar vanmiddag zalig kan worden. En het is zo smal, dat de vroomste farizeeër er buiten kan komen te staan. Omdat het aankomt op geloof. En als we dan door genade mogen geloven, zegt vers 18, dan worden we niet veroordeeld. Kind van God vanmiddag, de zonde kan u aanklagen. De zonde kan u veroordelen. Wat kan een kind van de Heere daardoor gebukt gaan, dat we als het ware met een zelfveroordeling over de aarde gaan. En David moet het ook bidden in Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Maar wanneer een kind van de Heere voor de grote witte troon zal verschijnen, dan zal er geen zonde meer Gods kind aanklagen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God, zingt Paulus in Romeinen 8. Dan zal er door al uw zonden, als het ware op de jongste dag, een bloedrode streep worden gehaald, levend gemaakt de kerk van God. Een bloedrode streep. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar. Maar die niet gelooft, vers 18, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Wij leggen vaak nadruk op het oordeel van de jongste dag. Op de rechter, op de grote witte troon, de dag van de wederkomst, het grote oordeel en terecht, dat moet ons ook aangrijpen, allemaal. Maar gemeente, de ernst is vanmiddag, als u en jij niet geloven in de zaligmaker, in de Heer Jezus Christus, dan is het oordeel over uw leven al geveld. Dan hangt er als het ware een zwaard boven uw hoofd, dat elk ogenblik kan vallen en dan is het over. Wie niet gelooft, is al veroordeeld. Jonge vrienden, jonge mensen, jullie gaan niet verloren omdat je in de achterliggende week porno hebt gekeken. Jullie gaan niet verloren omdat je misschien hebt gevloekt. Gemeente, u gaat niet verloren omdat u hebt geroddeld in de achterliggende week. En begrijp me goed, dit zijn vreselijke dingen die ik nu noem. Begrijp me goed. Maar daar zult u niet verloren om gaan. Jij ook niet. Maar waar we wel om verloren gaan, God verhoede het, maar waar we wel om verloren zullen gaan, is vanwege het ongeloof. Dat is de allergrootste zonde. Op de jongste dag zal de Heere God niet zeggen, ja, u hebt niet gekund. Nee, dan zal de Heere God zeggen, u hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En daarom, gemeente, hoop ik zo, en smeek ik het als het ware, de Heere, dat dit woord op ons hart gebonden mag worden. Met klem. Moet God het dan niet doen? Jazeker moet God het doen. Het moet bij hem vandaan komen. Daarom ging het in het eerste gedeelte ook over wedergeboorte. Hij moet het doen. Maar gemeente, daar kunnen we toch ook ons comfort in zoeken. Daar kunnen we ook achterweg schuilen. Dat was waar we toch heimelijk achterover gaan leunen en zeggen, ja, God moet het doen, er moet ook wat gebeuren. Gemeente, er is wat gebeurd. Er is wat gebeurd op Golgotha. En mag ik dan heel eerlijk vragen, wat moet God dan nog meer doen? En mag dat ons nu uitdrijven tot hem? Mag u hiermee nu in de nood komen? Dat het inderdaad, u mag uitdrijven tot hem. Heer, ik kan me niet bekeren, maar ik moet me bekeren. Heer, ik kan niet geloven, maar ik moet geloven. Heer, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Mag dit ons nu, voor de eerste keer of opnieuw, uitdrijven naar de levende Christus. Ja, want ongeloof, gemeente, ik wil daar toch nog wel wat dieper op ingaan. Ongeloof kan verschillende vormen aannemen. Ik neem u even mee naar nummer 21, nog een keer naar de woestijn, waar die koperen slang is opgericht door Mozes, wordt verhoogd. Er zullen misschien wel mensen geweest zijn in de tentenkamp van Israël, die gedacht hebben, kijk op een koperen slang, mij niet gezien, dat is zo'n dwaasmiddel, dat doe ik niet. Daar voel ik me te goed voor. Het kan ook zijn dat er mensen zijn geweest die hebben gedacht, alleen maar kijken? Alleen maar kijken? Nee, daar moet iets van mij bij. Ik probeer dat gif uit te zuigen of die wond te stevig te verbinden. Ik moet er ook iets aan bijdragen. Gemeente, voelt u het? Voelt u het? En er zijn er ook geweest, dat hebben we vorige keer ook gehoord, die zeiden dat manna dat elke dag weer uitgestrooid ligt op het veld, daar walgen we van. Daar moeten we niets meer van hebben. Onze ziel walgt van dat voedsel. Nu zo kan het vanmiddag in alle ernst gezegd zijn. Echt. Dat we denken, Christus, gekruisigd, Wat een dwaasmiddel. Of dat we heel diep van binnen toch denken, er moet wat bij. Van mijn kant moet er toch nog iets bij. Of dat we denken, ja, alweer dat hemelse manna. Alweer dat hemelse brood. Alweer het brood dat uit de hemel is neergedaald. Alweer die prediking van Christus. Dat we het als het ware van binnen verafschuwen. Gemeente, u voelt het. Ongeloof kan verschillende vormen aannemen. Het kan heel goed zijn dat we hier onverschillig zitten vanmiddag. Misschien wel vijandig. Maar het kan ook zijn dat we heimelijk heel vroom zijn. En dat we menen dat het niet alleen op geloof aankomt. Maar dat er toch nog iets bij moet. Gemeente, we gaan naar een afronding van onze eerste gedachte. We hebben gehoord hoe de Heere God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet wordt veroordeeld, maar eeuwig leven hebben. In de naam, zo zegt het slot van vers 18, in de naam van de enige geboren zoon Gods. Daarin moet geloofd worden. En als het dan gaat, zo zegt het slot van vers 18, over de naam van de enige geboren zoon Gods, dan gaat dat over Christus zelf. Dan valt zijn naam als het ware samen met zijn persoon. Gods enige geboren zoon. Ik ga met u naar onze tweede gedachte, het licht der wereld. En u begrijpt dat ik daarin korter moet zijn dan in onze eerste gedachte. Vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. U ziet licht met een hoofdletter staan. Het gaat hier over het licht der wereld. Het gaat hier opnieuw over de Heer Jezus. Hij is naar deze aarde gekomen. Een aarde die duister is, die donker is. Met wat voor doel? Om te schijnen. We hebben net onze gaven gegeven voor light to shine. Licht is om te schijnen. Dat begrijpen we allemaal met elkaar. Christus is naar deze aarde gekomen om te schijnen, om licht te verspreiden. En wanneer de Heer Jezus gaat werken in het hart van een zondaar, dan werpt hij door de Heilige Geest ook licht op het hart van die zondaar. Dan wordt er licht geworpen over zijn persoon en over de Heere God, maar komt er ook licht over de zonden die er zijn in het leven van een zondaar. Christus schijnt. Maar wat is nu de aangrijpende boodschap van vanmiddag? Wat zegt Johannes nu in vers 19? Dat Christus ook tot een oordeel gekomen is, omdat de mensen van die wereld de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Waarom dan? Waarom dan? Want, zo zegt Johannes aan het slot van vers 19, hun werken waren boos. Oudere jongeren, verschillende van ons, die zullen thuis op het erf misschien wel een lamp hebben hangen met een bewegingsmelder. Zeker in de donkere maanden kunnen we daar gemak van hebben. Wanneer we binnen het bereik komen van die bewegingsmelder, dan springt de lamp aan. En dat dient ons gemak, want dan kunnen we zien waar het slot zich bevindt, waar we de fiets kunnen stallen enzovoort. Dan kunnen we onze weg vinden in het donker. Maar ik denk dat de meesten van u die lamp hebben hangen om een andere reden. Om te voorkomen dat er ingebroken wordt op die plaats. Want zelfs de jongens en meisjes vanmiddag weten wel, een inbreker heeft een hekel aan licht. Die zoekt een donker plekje waar hij rustig zijn werk kan doen. Of hij zorgt ervoor dat het donker wordt, of hij zoekt een ander donker plekje. Een inbreker wil niet gezien worden, een inbreker wil niet in het licht. Want zijn werken zijn boos, zijn werken zijn verkeerd. Nu gemeente, dat beeld moeten we maar in gedachten nemen, dat is een heel ernstig beeld. Waarom volharden zoveel mensen in ongeloof? Dit is een van de redenen. Omdat Christus is gekomen als het licht der wereld, maar dat de mensen hun zonden niet wilden opgeven. De zonden waren hun te lief. Ze wilden niet achter Christus aan, onvoorwaardelijk, en daarom duiken ze als het ware weg. voor het licht. Kinderen, hebben jullie wel eens een steen in de tuin opgetild? Dan zie je allemaal van die pissebedden in één keer wegkruipen. Weg uit het licht. Terug naar het donker. Daar zijn ze in hun element, gemeente. Het geldt ook voor de mens van nature, voor de goddeloze. Christus is gekomen als het licht der wereld. Maar toen hij is verschenen, zijn ze als het ware bij hem weggegaan. Wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Ze wisten als het ware niet hoe snel ze weg moesten gaan, omdat ze hun eigen leven, hun zondige leven, niet wilden opgeven. Want, zegt Johannes, vers 20, want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Nee, laat er toch geen licht over vallen, laat het toch niet openbaar worden. Laat het niet gezien worden. Maar, vers 21, maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Gemeente, ik geloof dat er een volk is, ook vanmiddag, die door genade de Heere heeft lief gekregen. Maar die, ondanks dat er nog zoveel in hun leven is wat de toets van Gods wet niet kan doorstaan, toch zeggen, Heere, ontdek me maar. Heere, schijn maar met de lamp van uw woord in mijn hart. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw ogen al wetende steeds open lag. Heer, ik weet dat er nog zoveel is in mijn leven wat de toets van uw wet niet kan doorstaan. Maar Heere, schijn maar over mijn leven. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is het geen, ik denk niet tot uw eer. Maar beproef me maar, Heere, doe het maar. Laat dat licht van uw Heilige Geest maar schijnen in mijn leven, over mijn leven. Geloof dat ze er zijn, ook vanmiddag. En gemeente, dan krijgt u, als het goed is, ook een prediking lief. Waar het licht schijnt. Waar het licht over uw leven gaat. Waar het licht over jouw leven gaat. Dan blijft u niet weg voor een ontdekkende prediking. Dan valt u voor een eerlijke prediking. Niet om zwaar te doen of belegen of welk woord u er ook maar aan wil geven. Nee, dan gaat het erom dat we eerlijk behandeld wilden worden. Zo is het toch? Heere, laat uw licht maar over mijn leven gaan. Schijn maar in mijn duister hart. Leg het maar bloot wat eraan schort in mijn leven. Heere, doorgrond me. Die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden. Dat zij, ja, wat een wonder, vindt u niet, het slot van vers 21, dat zij in God gedaan zijn. Geen vrucht in Gods kind. Geen vrucht in Gods kerk vanuit zichzelf. Zij zijn niet de wortel draagt hun. De werken, de goede werken, de vrucht wordt uit mij gevonden, zegt de Heere. Ze zijn, als het goed is, in God gedaan. Gemeente, we gaan besluiten. Nicodemus is wel erg stil geworden, vindt u niet? We hebben Nicodemus niet weer aan het woord gehoord. Hij is eigenlijk alleen nog maar aanwezig. Wat zal hij geschrokken zijn? Hij zal ongetwijfeld naar de Heere Jezus toegekomen zijn voor onderwijs. En daar heeft hij misschien gehoopt om te horen wat het laatste stapje is dat hij moet zetten voordat hij in het koninkrijk van God is. En hij kwam er helemaal buiten te staan. Niets van hem. Hij moest opnieuw geboren worden. Hij moest helemaal opnieuw beginnen. Wat een schrik voor Nicodemus. En dan die wereld waar hij zo op neer heeft gekeken. Die boze, slechte wereld, die heidenwereld. Dat God daar zijn liefde nu naar uit laat gaan. En dan geloven, niet door de werken, maar alleen vertrouwen en overgeven en rusten op Christus. Is dat het middel? Ja, we kunnen wel begrijpen, gemeente, dat Nicodemus al maar stiller is geworden in dit gedeelte. En dat hij uiteindelijk alleen nog maar heeft geluisterd. Wat is er van hem terechtgekomen? Heeft het onderwijs vrucht gedaan in het leven van Nicodemus? Is hij wedergeboren? Mocht hij op de verhoogde Christus zien? Zullen we daarmee besluiten vanmiddag, gemeente? Johannes 7. Dan zien we de fariseeën bij elkaar. In een vergadering. En dan hebben ze het over de Heer Jezus. Dan hebben ze een discussie. Kan de Heer Jezus, kan de Messias wel afkomstig zijn uit Galilea? Dat kan toch niet? Daar heeft de profeet Micha toch anders over geprofeteerd? Die heeft toch gezegd dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden? In die discussie tussen die fariseeën die ontaart in een verschrikkelijke gevolgtrekking, dat een ieder die in de Heer Jezus gelooft, wel vervloekt moet zijn. En dan gaat vanuit het midden van die fariseeën, als het ware één man staan, Nicodemus. En dan zegt Nicodemus, mannen, zegt onze wet niet dat wij eerst die persoon zouden moeten horen? Dat we eerst met de Heer Jezus in gesprek zouden moeten gaan om daadwerkelijk vast te stellen of hij de Messias is? Dan neemt Nicodemus het in de kring van de fariseeën, het op voor de Heer Jezus. En daar had hij echt moed voor nodig. En daar reageren de fariseeën ook. Bent u ook een Galileër? Maar Nicodemus kwam op voor Christus. En als het dan nog enige tijd overheen gaat, komen we Nicodemus ook tegen in Johannes 19. Kijk, dan is de woede van de fariseeën zo groot geworden, dat de Heer Jezus gevangen is genomen, gebonden is geworden en aan het vloekhout van Golgotha is gestorven. En dan komt er een soldaat naar voren, die steekt Christus in zijn zijde. En wanneer die soldaat is weggegaan, dan komt er een man tevoorschijn, Jozef van Arimathea. Die haalt het lichaam van de Heer Jezus van het kruis, met de hulp van anderen. En weet u, gemeente, dan treedt er een man naar voren. Uit het duister. Uit het donker van de nacht komt hij tevoorschijn. Nicodemus. En dan komt hij niet met lege handen. Dan heeft hij omgerekend 33 kilo specerijen bij zich. En wat mag hij dan doen? Dan mag hij als het ware de Heere danken voor zijn grote geschenk. Dan komt Nicodemus met een eigen geschenk. En dan mag hij samen met Jozef van Arimathea Christus in doeken winden met specerijen om hem op die manier te begraven uit liefde. Dan mag Nicodemus, Christus die hij heeft liefgekregen, de laatste eer bewijzen. Nee, dominee de Jong, dat zegt u niet goed. Dat was niet de laatste eer die Nicodemus Christus mocht bewijzen. U hebt gelijk, gemeente. Dat zeg ik inderdaad niet goed. Want we mogen geloven dat Nicodemus op de verhoogde middelaar heeft gezien. Hem heeft lief gekregen. Dat hij niet is verdorven. Dat hij niet de eeuwige nacht is ingegaan. Maar dat voor Nicodemus de zon van de gerechtigheid is opgegaan. En dat hij op dit moment God de eer mag bewijzen voor eeuwig. Zullen we hem zien, gemeente? Zult u Nicodemus ontmoeten? Zul jij Nicodemus tegenkomen in de hemel? Nog eenmaal mag de oproep vanmiddag uitgaan. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe lief? Zo lief. Zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver wil de Heere de overtredingen van ons doen. En heeft Christus zich zo ook niet laten vastnagelen aan het vloekhout op Golgotha. Al zo lief, een onmetelijke liefde, een oneindige liefde, gemeente, mag die liefde ons vanmiddag verbreken. Wee onzer, wee onzer, indien we op deze zaligheid geen acht geven.